Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic Art.
Wij zijn plastisch chirurgen Nicolas Wilsens
en Margot den Hond.
En het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en plastische chirurgie dichter bij jou te brengen. Ikzelf ben Nicolas, ik werk in het Sint-Trudo ziekenhuis en in de Essence praktijk, beide gevestigd in Sint-Truiden.
En ik ben Margot, ik werk in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, Lanaken en Mazeik. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam @artinsurgery, telkens met een puntje tussen, of op onze website www.plastischechirurgielimburg.be in één woord.
Voor vandaag, om jou een idee te geven waarom we juist dit topic hebben gekozen, zijn hier enkele quotes die we te horen krijgen op de raadpleging. Nee dokter, ik wil geen botox, want ik wil geen opgeblazen gezicht zoals ik al veel gezien heb op televisie.
Of kan je mijn rimpels opvullen met botox?
Of ik vind dat mijn wenkbrauwen veel te laag hangen, kan je mij niet wat botox geven? Er heersen dus heel wat misvattingen over botox en fillers. Beide zijn injectables, dus producten die we door middel van een spuit en een naald bij patiënten inspuiten. Maar ze zijn helemaal niet hetzelfde en ze worden ook voor heel verschillende zaken gebruikt.
Er zijn voordelen aan, er zijn ook dingen bij wat ze niet kunnen en er zijn complicaties aan. En die gaan we vandaag bespreken.
Goed, we zullen bij het begin beginnen. Botulinetoxine, dat is eigenlijk de naam van het werkzaam bestanddeel. Botox is een merknaam, net zoals dat Bocuture of Dysport een merknaam is. Maar het product waar het wel degelijk over gaat is botulinetoxine.
Het is een beetje zoals paracetamol en dafalgan. Paracetamol is de stofnaam, dus zoals botulinetoxine. En dafalgan, dat is een merk. Botox is een merk.
Nu, toxine, dat woord kent waarschijnlijk iedereen wel. Dat betekent gif. Dus het zal een beetje een belletje of toch een beetje een alarmbel moeten doen afgaan. Het is oorspronkelijk afkomstig van een bacterie. En die bacterie noemt de Clostridium botulinum. Nu gebruiken wij uiteraard vooral de synthetische vormen, maar de werking blijft wel hetzelfde. En de werking is dat het eigenlijk de spieren platlegt door signalen die naar de spier gaan om ze te doen bewegen, door die te blokkeren.
En botulinetoxine kent een heel breed gebruik in de geneeskunde. Het wordt bijvoorbeeld toegepast voor mensen met spasticiteit, met spiersamentrekkingen. Het wordt ook toegepast bij patiënten die lijden aan ernstige vormen van migraine.
Het wordt ook gebruikt bijvoorbeeld bij mensen die een heel grote breuk in de buikwand hebben, voor ze die gaan opereren en die gaan sluiten, proberen ze dat defect al een beetje kleiner te maken door spieren aan de zijkant lam te leggen. Het kan ook gebruikt worden bij mensen met een overactieve blaas.
En ook eentje waar dat wij wel bij betrokken zijn, dat is voor een meer symmetrische gelaatsuitdrukking te krijgen bij mensen die een verlamming hebben van de aangezichtszenuw aan één zijde. Om aan de andere kant eigenlijk meer naar ook de spieren een beetje te verzwakken, zodat er naar symmetrie wordt gestreefd.
Maar het wordt dus ook in de esthetiek gebruikt. Want de spieren in ons gelaat, die trekken. En die trekken aan onze huid. En daardoor gaat de huid plooitjes geven. En dat noemen we dan dynamische rimpels. En als dat genoeg gebeurt, er wordt elke dag heel veel aan die huid getrokken, als dat elke keer datzelfde plooitje wordt gevormd, dan verandert die rimpel eigenlijk van een dynamische rimpel in een statische rimpel. En dat zijn eigenlijk de rimpels die aanwezig zijn zonder dat je gelaat beweegt. Nu, wat doet botox of wat doet botulinetoxine? Die gaat die spieren verlammen en die gaat eigenlijk zorgen dat daar niet meer aan getrokken wordt aan die huid. Dus die dynamische rimpels worden daarmee behandeld. De statische rimpels, dus de rimpels die aanwezig zijn zonder dat we de spieren bewegen, die worden niet behandeld. We zien wel dat die in de praktijk iets verbeteren, maar die gaan zeker nooit verdwijnen met de behandeling met een spierontspanner.
Ze gaan wat meer verstrijken, wat zwakker worden, wat minder zichtbaar worden.
De meest populaire zones zijn dan bijvoorbeeld het voorhoofd of de glabella. Dat is de zone tussen onze wenkbrauw aan de top van onze neusbrug en de kraaienpootjes. Maar er zijn ook iets minder frequente zones of behandelingen, bijvoorbeeld voor een gummy smile. Als je bij het lachen heel veel tandvlees laat zien. Of bijvoorbeeld een lipflip, wat iets heel recent is. Of bijvoorbeeld de platysmabanden. Dat zijn banden in je nek die ook kunnen behandeld worden met spierontspanner.
Nu, daar is natuurlijk een grondige anatomische kennis voor vereist. Er lopen heel veel belangrijke structuren in ons gelaat. Zenuwtakjes, spieren, bloedvaten, zoals we al gezegd hebben. Al die spiertjes, die structuren, die liggen heel dicht bij elkaar. Dus je moet je echt een driedimensioneel beeld kunnen vormen van het hele gelaat om zeker de juiste zone te behandelen. En daar hebben wij als chirurg toch wel een voordeel. Daar kunnen wij wel een meerwaarde bieden, omdat wij ook voortdurend in het gelaat opereren. En dus die structuren ook daadwerkelijk zien en blootleggen en weten wat zich waar bevindt, hoe die structuren zich verhouden ten opzichte van elkaar. En dus ook weten waar het kan mislopen.
Nu, ondanks het feit dat niet iedereen goed weet waar het nu juist voor dient, die botulinumtoxine, kent iedereen het wel. En als we kijken naar de cijfers, dan zien we ook dat dat een heel populaire procedure is. Bijvoorbeeld in 2021, alleen al in de VS, zijn er meer dan 2,5 miljoen geregistreerde behandelingen hiermee. Dat is natuurlijk gigantisch.
En er zijn nog zoveel waar die niet geregistreerd zijn.
Nu, we hebben het nu al gehad over wat we ermee kunnen doen en wat de werking is van het product. Maar we moeten ons natuurlijk ook de vraag stellen van moeten we het doen? In die zin, moeten we het bij iedereen doen? Moeten we alle zones bij iedereen doen? Dat is natuurlijk niet zo. Elke patiënt is anders. Elke patiënt heeft verschillende activiteiten, verschillende spieren. Elke patiënt stoort zich aan andere dingen. Dan moet je natuurlijk mee in overweging nemen. Voor ons hoeft niks. Voor ons kan elk gelaat mooi zijn, of daar nu een rimpel staat of niet. Zo'n behandeling moet je natuurlijk alleen maar doen voor jezelf. En als jij je stoort aan een bepaald rimpeltje of aan een bepaalde zone in gezicht, kan je altijd om advies komen vragen.
En dan is het aan ons om een beetje in dialoog te gaan, om te luisteren wat er stoort, en dan aan te geven wat dat er realistisch en op een natuurlijke manier kan bijgesteld worden. Want natuurlijk is dit denk ik ook wel een belangrijke boodschap. Hè. Het is de bedoeling om te streven naar een resultaat dat past bij het gezicht van de patiënt.
Nu, wat moet je dan nog weten van zo'n behandeling? Er zijn risico's. Je hebt natuurlijk pijn. Dat kan. Er kan een blauw plekje zijn op het punt waar we de injectie doen. Er kan wat asymmetrie zijn als er meer product naar een bepaalde spier vloeit. En dus dan, als dat zo is, dan moeten we na een tweetal weken soms een touch-up doen. Er wordt beschreven dat de wenkbrauw wat kan zakken als we bijvoorbeeld het voorhoofd behandelen. Daarom dat we altijd een veiligheidsafstand inbouwen, dat we van de wenkbrauwen wegblijven, maar dan nog, elke anatomie is anders, dus het kan.
Misschien er nog aan toevoegen, botulinumtoxine is een gif, we hebben dat al gezegd, maar dat wordt in een extreem lage dosis gebruikt. Elk product, ook water, is aan een bepaalde dosis giftig. Dus dit is een zodanig lage dosis die enkel lokaal werkt, maar die niet gaat doorwerken of giftig gaat zijn verder in het lichaam.
Ja, je kan je wel al voorstellen als er elk jaar alleen al in de VS 2,5 miljoen behandelingen worden uitgevoerd. Dat is heel wat data die er is om zo'n dingen te controleren.
Het zou ook niet verantwoord zijn om dit zo mainstream te maken als er dusdanig belangrijke complicaties of zelfs de kleinste complicatie aan verbonden is die dat een gevaar kan betekenen op een of andere manier.
Ja, correct.
Maar dat betekent niet, we moeten er omzichtig mee omgaan en het dient uitgevoerd te worden door iemand die vertrouwd is met de anatomie en die de complicaties ook goed kent en weet te behandelen.
Het effect van deze behandeling is ook tijdelijk. Dus op een bepaald moment neemt de concentratie van dat product in onze spier zodanig af dat er toch terug signalen doorkomen. Meestal is dat na een drietal maanden. We zien in de praktijk, als je dat goed onderhoudt, dat je na verloop van tijd daar iets meer tijd kan tussen laten tussen die behandelingen. Dan kan je misschien tot 4, heel soms tot 5 maanden gaan.
Minder dan 3 maanden gaan we ook wel strikt in zijn. Minder dan 3 maanden wordt er geen nieuwe behandeling met toxines opgestart. We dienen dat interval ook wel te respecteren. Wat er wel zo is, een lange termijn effect van botox, is dat je ook leert om die spier, je begint te herkennen hoe het voelt om die spier niet meer te gebruiken, waardoor dat je ook op momenten dat de toxine is uitgewerkt, minder die spier gaat activeren en dat ook een indirect effect gaat zijn op langere termijn.
Misschien ook belangrijk om te zeggen, het effect is niet direct. Dus het treedt pas op 1 tot 3 dagen na de injectie. Dus ook iets belangrijk als je nadenkt over deze behandeling.
Voilà, dat was in een notendop al een beetje meer uitleg over botulinumtoxine. En dan zullen we ook nog een woordje zeggen over de rimpelvullers of de fillers, wat dat eigenlijk iets helemaal anders is, hè?
Ja, een heel ander product en ook een heel ander risicoprofiel, hè. Fillers zijn op zich geen actief bestanddeel, zoals een toxine dat echt een spier zal platleggen. Een filler is eigenlijk, ja, kort gezegd, een bolletje product dat je ergens legt om volume te geven.
Een vulling.
Nu, het is niet echt het doel van deze podcast om heel diep in te gaan op alle soorten fillers die het zijn. De meest bekende zijn de synthetische, zoals hyaluronzuur of calciumhydroxyapatiet. Maar er zijn bijvoorbeeld ook autologe fillers. Dus ik denk maar aan ons eigen vet dat we kunnen gebruiken als hulpmiddel in het vullen van het gelaat bij een facelift procedure, bij een onderste ooglidcorrectie of bijvoorbeeld bij het vullen van de borst als borstreconstructieve ingreep. Of als addendum, bijvoorbeeld bij een hybride borstaugmentatie.
Ja, dus autoloog betekent lichaams-eigen vetweefsel. Synthetisch betekent dat het een product is dat gefabriceerd is. Over dat vetweefsel gaan we binnenkort nog eens een andere podcast maken, hè, want daar is ook nog heel wat over te zeggen.
Goed, het doel van een filler is ter plaatse blijven. En eigenlijk alles wat erboven ligt, naar boven tillen, om zo bijvoorbeeld een rimpel minder diep te maken, of om meer volume in een gelaat, bijvoorbeeld aan de jukbeenderen of aan de kin te creëren.
En het idee daarbij is, als de stof wordt geïnjecteerd, dat die stof dan water gaat aantrekken. Dus het effect, dat heeft ook een tijdje nodig om zichtbaar te worden. Er zijn enkele weken nodig, vooraleer dat eigenlijke volume-effect maximaal zichtbaar is.
Een filler bestaat in verschillende diktes, verschillende viscositeit van product. En dat is een beetje afhankelijk van indicatie. Het spreekt voor zich dat als je dunne rimpeltjes heel oppervlakkig in de huid wil opvullen, dat je daar een ander product gaat voor gebruiken als je bijvoorbeeld een volume van de jukbeenderen wil creëren.
Of een diepe groeven, zoals de plooi tussen de neus en de mond. Meestal is het effect 9 à 12 maanden aanwezig. Dat is een beetje afhankelijk van hoe mobiel de zone is. Als je bijvoorbeeld naar de plooitjes rond de mond kijkt, die rimpeltjes, daar is heel veel beweging door te praten, door te eten. Dus die filler gaat op die plek sneller uitgewerkt zijn dan in een zone die veel minder mobiel is.
Dus het effect gaat inderdaad weg, net zoals bij botulinumtoxine, alleen duurt het een beetje langer. Maar we moeten wel oppassen, want studies hebben aangetoond dat op scans die genomen worden jaren na zo'n behandeling voor een totaal ander probleem, bijvoorbeeld een hersenbloeding of weet ik veel wat, of een breuk in het gezicht na een verkeersongeval, dat ze zien dat er toch nog soms resten aanwezig zijn. Ook al verwachten wij dat die producten volledig terug opgenomen worden. Dus toch wel iets om in het achterhoofd te houden.
En we spreken nu eigenlijk telkens over tijdelijke fillers. Vroeger waren er ook permanente fillers op de markt, maar dat wordt niet meer gebruikt, want er zijn toch wel belangrijke complicaties mee beschreven.
Ja, we halen het daar net al even kort aan. Het risicoprofiel van zo'n filler is helemaal anders dan van een botulinumtoxine. Bij fillers kan er wel degelijk iets fout lopen. En je kan je voorstellen, het product dat we inspuiten, dat is gemaakt om ter plaatse te blijven. Dat is gemaakt om traag op te lossen. Is gemaakt om volume te geven. Als dat in het vet zit, of als dat op het bot ligt, dan is dat perfect en dan is er geen probleem. Maar het kan natuurlijk zijn dat er zo'n bolletje terechtkomt in een bloedvat. En ook al kennen we als chirurg perfect waar de bloedvaten liggen, er is een heel grote persoonlijke variatie van de anatomie. Dat gaat soms over een millimeter, dat de positie van een bloedvatje verschilt tussen de ene en de andere persoon. Dus het kan gebeuren dat er inderdaad zo'n bolletje terechtkomt in een bloedvat. En afhankelijk van de grootte van dat bloedvat en afhankelijk van hoeveel andere bloedvaten er in de buurt liggen die dan de functie kunnen overnemen, kan het zijn dat de huid een beetje ontkleurt, kan het zijn dat er een wonde ontstaat, of zelfs heel soms, het is al beschreven, dat er mensen blind van geworden zijn. Dus er wordt soms heel snel of heel licht gegaan over het gebruik van fillers in het gelaat. En je kan er heel mooie dingen mee doen, maar alsjeblieft, denk wel heel goed na voor je aan zo'n behandeling begint.
En kijk ook vooral na dat de professional waar je naartoe gaat adequaat geschoold is in het gebruik van fillers enerzijds, maar anderzijds ook in bijvoorbeeld chirurgie, kennis van anatomie van het aangezicht.
Ja, en de belangrijkste zones die je met filler kan behandelen zijn bijvoorbeeld de plooi tussen je bovenlip en je wang. De lijntjes in je bovenlip zie je meer bij rokers. Rimpeltjes rond de ogen, aan het voorhoofd, opnieuw aan de glabella. Maar ook op heel veel andere plaatsen in het lichaam. Ik denk maar aan de handen, de décolleté. Eigenlijk overal waar ergens een volumetekort zit, kan je dit product gaan gebruiken.
En dan misschien nog even terugkomend op de complicaties. Anders dan bij de toxines is er voor fillers wel een product waarmee het effect kan omgekeerd worden.
In veel gevallen kan je de grootste schade nog wel omkeren door een product in te spuiten. Hyaluronidase noemt dat dan. En dat gaat die filler oplossen. Dan is het wel van belang dat je als behandelaar tijdig erkent dat er een probleem is, dat er iets fout loopt. Zodat je snel kan reageren. Ook belangrijk dat je als behandelaar goed bereikbaar bent voor je patiënten, voor moest er een probleem optreden.
En dat waren korte fillers, dan zullen we misschien nog naar een laatste apart stukje overgaan, over skin boosters.
Ja, we hebben het er nog bij gezet, omdat het in principe hetzelfde product is. Het gaat ook over hyaluronzuur. Maar bij de skin boosters is die concentratie zodanig laag, of is het product zodanig dun, dat het zich doorheen heel de huid gaat verspreiden. En niet zozeer zoals een filler op één locatie blijft zitten, maar echt door de huid gaat verspreiden. En zo eigenlijk een verjongend effect gaat geven door de huid wat meer aan te trekken. Door de huid opnieuw aan te spannen.
Dus een filler zorgt voor een volume-effect. Een skin booster zorgt voor een verstevigend effect op de huid.
Ja, en omdat ze zo oppervlakkig gebruikt worden en zo'n lage viscositeit hebben ze ook niet echt het risicoprofiel van de fillers.
Inderdaad. Zo, dan zullen we hier afronden.
En hopelijk is het voor jou een beetje duidelijker wat nu juist het verschil is tussen botulinumtoxine en een filler. En als je hier meer vragen over hebt, kan je ons altijd contacteren.
Dankjewel om opnieuw aanwezig te zijn op onze podcast.
Tot de volgende keer.
Dag.